Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. We zijn komen aan het 8e deel van Getuigen van het Koninkrijk. En we vingen dat nog altijd weer in Matteüs 5, vers 1 tot 12. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op. En nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als u mens maat en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Tot dat stekje, tot die eneste stekjes in die op te zoeken is. We zien, kom aan het vers die de insluiting compleet maakt. Om duidelijker te maken, zijn er twee versen die dezelfde belofte bevatten. Namelijk vers 3 en vers 10. En om deze vers een beetje beter te begrijpen, hebben we een overzicht nodig om te weten te komen wat dat de bedoeling is van die insluitingen. Beide versen spreken over de belofte van hetzelfde erfdeel, koninkrijk der hemelen. En wat hebben we allemaal geleerd uit de bergreden? Ten eerste, arm van geest te zijn. Beseffen dat we niks hebben om te onderhandelen of te compenseren, alsof we dan op eigen houtje zo'n kunnen een plaatsje veroorloven in het koninkrijk der hemel. Alleen door ons eigen leven te geven, het is niet alleen om het als ons leven te geven, we moeten het totaal toewijden aan hem. Zijn karakter en zijn beeld ons eigen maken. En hij had ons daarvoor die genade geschonken. Het is een niet te onderhandelen geschenk van hem alleen. Ten tweede, treuren. Treuren of rouw is een deel van het leven. Maar we zullen vertroost worden. Na het vertrek van de Heer Jezus had hij ook de trooster gezonden. Zijn geest. Het hoofdpunt in deze vers was het ontvangen van zijn geest. Die herstel gaat brengen. Een nieuw leven die geschonken wordt in hem. En het gaat om een levensveranderende houding. Om hem groot te maken, om hem te aanbidden. Om vreugde te kennen in tijden van verdriet. Ten derde, zachtmoedig zijn. Zalig zijn de softjes, herinner je nog? Vrij zijn van kwaadwilligheid en wraakzucht was hier de hoofdzaak. Elkaar benaderen in een liefdevolle sfeer. Zelfs al is de tegenpartij een beetje moeilijk of zie je niet akkoord met wat er gezegd wordt. Vriendelijk en begripvol zijn tegenover je naaste. Jezelf kunt plaatsen in een andere situatie of toch proberen. Verdraagzaamheid is een onderdeel van zachtmoedigheid daarin. Ten vierde, hongeren en dorsten naar gerechtigheid. Ik kan er ook van geloven vanuit. Het is een levenskwaliteit om met elkaar in relatie te staan, als broers en als zussen, die deel in het koninkrijk, met de gemeenschappelijke vader, om elkaar in die relatie, om met elkaar in die relatie te leven en samen te zoeken naar gerechtigheid, zoeken om met hem te willen leven. We zijn allemaal aan elkaar verbonden omwille van zijn offer en omwille van de haven van zijn geest. De vijfde, barmhartig zijn. Of genadig zijn. beseffen dat we eigenlijk maar heel klein zijn en dat we het eigenlijk verdienen om veroordeeld te worden, Jod, zelfs met de doodstraffen. Want dat verdienen we van de schuld aan men ten opzichte van het adres van de Heere God. God zelf is dus zo genadig geweest. En op een manier, op die manier, kunnen we ook onze naaste genadig zijn. Ten zesde, rein van hart zijn. Dat is de vrijheid van verdeeldheid. Onverdeeld zijn. Misschien in de volksmond beter bekend als een gerust geweten. Maar toch een beetje veel beter. In het reine staan tegenover God en tegenover je naaste. Het toegeven dat we niks hebben om een plaatje te kunnen verwaarloven in het koninkrijk. Onverdeeldheid onder elkaar in een gemeenschap. Elkaar te kunnen vertrouwen in alle eerlijkheid. Elkaar niet veroordelen, al voordat we elkaar kennen. God kent dus allemaal ons denken en ons doen. Elkaar op die manier kennen is zijn bedoeling. Zo zien we een gemeenschap van broers en zussen. We zullen eigenlijk elkaar als broers en zussen beter moeten kennen of de vrienden dan wij in de wereld. De zevende, vredestichters zijn. Zalig zijn de mensen die een ander niet willen intimideren om te worden of te zinnelijk of als ze zelf zijn. We dienen zinvrede te zoeken. De vrede van de Heere God. En zo kunnen we ook vrede onder elkaar hebben. Zonder vooroordeel. Met de bedoeling om elkaar lief te hebben. Met de bedoeling om elkaar te begrippen en liefdevol met elkaar om te gaan. In eender welke situaties of omstandigheden. Al is het dus tussen pot en pinte. In eender welke discussie dan maar. Of eender welk gesprek. Verzoening zoeken onder elkaar. Als er oneenigheid of ruzie is. Steeds de vrede zoeken. Juist omwille van het feit dat dat een grote eigenschap is van de Heere God zelf. We moeten relatieherstellers zijn. Voilà, dat is een beetje een beknopt overzicht of samenvatting van alles wat de Heere u proficiat voor wenst. En pas op, het is nog niet gedaan. Er zijn zelfs nog beloftes aan verbonden. Het is niet alleen een proficiat, het is nog een dikke vette belofte die eraan vasthangt. En we mogen ze eigenlijk niet van elkaar scheiden. We mogen die teksten niet opdelen in het eerste deel van de tekst, van het vers, en het tweede deel. We mogen dat zeker niet doen. De eerste belofte die we krijgen is het koninkrijk der hemelen. Het tweede belofte, om vertroost te worden. De derde belofte, de aarde te beërven. De vierde belofte, om verzadigd te worden. Een vijfde belofte, barmhartigheid bewezen worden. Een zesde belofte, van God te zien. Een zevende belofte, van kinderen Gods genoemd te worden. De belofte van het koninkrijk der hemel, komen we twee keer tegen. En ra, welke van deze is de meest voorname belofte? Juist. Maar we zijn nog niet gekomen aan het laatste vers. Bij deze is dat vers van vandaag, vers 10. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Deze vers is eentje die eruit springt. En hij vraagt voor een klein beetje meer aandacht. Deze vers zegt eigenlijk, als je leeft naar de norm en de waarden, naar Gods karakter, naar Gods beeld, ga je weerstand ondervinden. Je gaat jezelf niet populair maken als je zo leeft. Het is eigenlijk ook niet de bedoeling voor populariteit te creëren. Om de aandacht te trekken dat je vroom leeft, is het ook niet de bedoeling. Het is ook niet de bedoeling om op die manier op te vallen of dat je zo beter zin of iedereen anders. Het is ook niet zo om op een manier van zelfverdeeldheid te leven en te zeggen, voor de mensen die je zal leven, wat is dat heel verkeerd? He. Als je zo gaat leven, ga je niet vervolgd worden. Dan ga je ook een beter mens maken. Je ga je ook een gerust hart aan naar de buitenwereld toe. He. Mensen gaan nou zien like, of dat je een vroom persoon zit. Het is geen probleem voor zo te leven. Ik probeer ook voor zo te leven, maar kan ik geen vervolgingen? Zulke mensen gaan niet gaan worden, maar gaan zeggen dat ze problemen. Mensen die andere mensen of doen wel vernietigen, of wel ambeteren, gaan het ook niet kunnen verdragen. Hij zegt dat je een vredestichter zit. Sommige mensen maken er zelfs een investering van. Ze willen er geld van maken. Hoeveel keer zijn we al gehoord dat het goed is wat dat de Heere doet. Al wat dat de Heere doet, is goed voor ons. Maar het duurt ook maar zo lang of dat hij doet, dan we er wel. Als God opeens niet meer doet wat dat we er wel, ja, dan is God niet meer like zo goed. Hè, nee? En dan lust er niet meer. En dan begin je zo te pezen van, men heb ik nu weer zo verkeerd gedaan, dat die telefoonlijnen van hier nou dat kapot is, dat internet. Hè? Als je leeft naar zijn beeld en zijn karakter, ga je vervolgingen kennen. Al is dat fysiek, al is dat mentaal, op moreel vlak ga je het alles eens ondervinden. Vervolgd worden omwille van de gerechtigheid. Hè? Ondertussen weet mol op welke vers dat gaat slaan. Hè? Daar sprak vers 6 van. Ze zullen zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Het slaat op het zoeken van hem, van God zelf. En Jezus zegt met andere woorden, je kunt er gewoon vervolgingen kennen omwille van min. Dus, als we arm van geest zijn, als we treuren, als we zachtmoedig zijn, als we hongeren en dorsten naar gerechtigheid, als we barmhartig zijn, als we rein zijn van hart, of we vredestichters zijn, of we daardoor vervolgd worden. Dat is de stelling die je kan maken als je het logisch bekijkt. Ja, zeg van oké, dat zijn alles gewone dingen. En het laatste toen, ja, het klopt lijkt niet in het plaatje. En wel, merci voor de hoop. Hé, zal u in de wind, zal u in de kost testen en de wind van achteren. Het gaat niet voor mij zijn. Mensen die op die manier denken, bekijken deze zaligspreking nog altijd als een toegangsticket. Door zelfopofferingen. En denk dat ze op die manier vroom en godsdienstig aan een plaatsje kunnen raken in het koninkrijk. Deze mensen lezen alleen maar het eerste deel van de verzen. En het tweede deel is al zo rap vergeten als ze worden van vervolgingen. Of als ze worden dat ze op die manier van leven een negatieve uitkomst hebben. Broers en zussen, vergeet niet dat deze manier van leven meer dan een proficiat van God zelf waard is. God zelf heeft zijn leven gegeven ervoor. De beloften die eraan vasthangen overtreffen alles, wat voor negatief gevolg het ook zou kunnen hebben. En als we het eigenlijk wel een negatief gevolg kunnen noemen. Deze vers bevat de grondslag van alle beloften die zijn verbonden aan zijn karakter. Het is een bevestiging van zijn karaktertrekken. De karaktertrekken van God zelf. Als we zelf een beeld gaan maken naar wat dat goed is, en doen wat dat goed is in eigen ogen, gaan we een klein beetje gaan leven like of dat Adam in het begin deed. Toen zijn we goed op weg naar een leven van zelfredzaam autonomie. Dat kan geen vervolging, maar dat kan ook geen enkel belofte. Laat staan dat de zekerheid van bestaan heeft. De andere kant van de medaille is een leven die leidt naar een bestaan zonder God. Maar naar een leven van af God. En daar kennen we de gevolgen van. De deestoon beschreven door geen heel de schrift, maar ik het tot het testament nemen, dat staat er vol van. Wat dat vervolging ook eigenlijk een deel van uitmaakt. Wat dat oorlog een deel van is. Wat dat ruzie en oneenigheid een deel van zijn. Enzovoort, enzovoort. Jezus kende vervolging van voor zijn geboorte. Het geruchte dat die gerechtigheid ging doen triomferen, was genoeg reden om hem om te brengen. Het geruchte dat hij vrede kwam brengen, was het dreigement naar de toenmalige koning. Het feit dat hij de gekomende geestesdoper was, maakte dat de koning in een reactie van angst alle eerstgeborenen liet doden. En Jezus wist waarnaar dat zijn bezoek hier op aarde ging leiden. Iemand had gedacht. De gemeensten zijn die zeggen van, naar zijn dood en zijn opstanding. Wat dan niet verkeerd is, hè? Je zat er binnen, Marlie. Want het is een redelijk negatieve kijk. Zoals ook de meeste mensen gaan kijken naar het eerste deel van de tekst in vers 10. Er gaan ook mensen zijn die zeggen, naar de komst van een nieuw koninkrijk, namelijk het koninkrijk der hemelen. En twee beloften, twee versen, hè? Iemand die vervolgd wordt, die niet had om te geven in ruil voor een plaatsje in het nieuwe koninkrijk, die totaal afhankelijk is van Gods genade, tegen deze persoon zegt de Heer God, proficiat, maar dat al meer of één keer wordt. Is het waardig om te leven, like of dat Jezus leefde? Hij is gestorven in onze plaatsen, zodat het koninkrijk zijn voortgang zo kan, tot aan de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Voor mensen gelijk Junder en ik, die de beloftes en de proficiat meer waardig hadden dan de vervolging die ermee gepaard had. We maken allemaal reeds deel uit van het koninkrijk. En de vervolging, dat is de bevestiging ervan. Vers 10 is geadresseerd aan al de omstanders die in dood aanwezig zijn, ook van ons. Maar in vers 11 wordt het persoonlijk. Uit wat lezen, kijk. Zalig bent u als uw mens maat en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt omwille van mij. Oei, geen belofte aan die dikke vette proficiat. Dat doet, lees maar een beetje verder. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. Wie is er al een keer uitgescholden en wist voor ketter of godslasteraar? Ian. Ja. Wie is er al een keer leugenachtig bestempeld en wist omwille van het geloof? Of voor wat hij voor in staat? Ja. Ja. Een beetje tegenslag. Dat is geen vervolgingen. Het gaat niet meer om de kerk, het gaat niet meer om de gemeenschap, maar het gaat om jou persoonlijk, over mijn persoonlijk nu. Zijn er al situaties geweest waarin je verzeild raakt in een discussie, waarbij je jezelf moest verdedigen omwille van het feit dat je geloofde in de Heer Jezus, en waaruit blijkt dat je beschouwd werd gelijk naar een rare kwiet? 3? Ja, moza, cool. Ik ook, 4. Zijn er mensen die al meegemaakt hebben dat ze je gewoon ontweken? Dat ze weg van je bloeden? Voilà, voilà. Zijn we meer vragen dan staan, hoe meer dan er tegenkomt. Dat is prachtig. Maar dat zijn allemaal situaties dat een atheïst ook te horen krijgt van een praktiserend katholiek christen. En dat is niet en zie waarvoor in dat vervolging staat. Jezus zegt, omwille van mij. Hij zegt niet omwille van het geloof of omwille van het evangelie. Hij zegt omwille van mij. Wat meent dat Jezus wil zeggen? Hij liefde, like of ik lief. En die zaligspreking hier ter harte neemt en mijn karakter u eigen maakt, als je op die manier liefde, als je vervolgd wordt. Mensen rondom je gaan zien hoe dat je reageert. Ze gaan zien hoe dat je wandelt, hoe dat je handelt, hoe dat je spreekt. En ja, omwille van die karaktertrekken ga je vervolgd worden. En zal er tegen je persoon zelf gereageerd worden. Maar, verblijd en verheugt u, want uw loon zal groot zijn in de hemelen. Oei, gaan we nu toch naar de hemel. Dan meisje met een dubbel gevoel. Wie kent er Homer Simpson? Dat de Herman hier gezeten en ik kan hem al krommelen. Dat is dus een personage in een komische, ludieke Amerikaanse tekenfilmserie, The Simpsons. Hey. Homer had het wel als een herte en hij leed op sterven in de kliniek. Wie kent er tafereeltje? En hij was aan het spelen met zijn baden. Bad goes up, bad goes down. Bad goes up, bad goes down. En om een keer ligt op een wolken. Cloud goes up, cloud goes down. Kent er dat het wie? Ja. Nadat ik deur dat hij gestorven was, ja. Dus ja. Maar dat is dus totaal niet over wie dat de Heer hier spreekt. Totaal niet. We zijn nog altijd bezig met het hoofdonderwerp in Matthäus' bediening. En dat is het koninkrijk der hemelen. Heel juiste. Dus, ons loon gaat groot zijn in Gods koninkrijk. En dat wil zeggen, al deze zalensprekingen, samen met de beloftes, allemaal samen. Een groter geschenk is onbestaande. Dat is pure genade. Je kunt het niet winnen, je kunt het niet kopen, je kunt het niet verwaarloven. Het is een onbetaalbaar, een niet zelf te bereiken geschenk. Nu, dat is tekst over de profeten. Dat is hier lekker een beetje de rare eend in de bijt, dat ze zeggen, of in het vers. Hé? Want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u waren. Het ziet er wel raar uit. Men doet dat toch om een keer. Maar eigenlijk is het totaal niet raar. Hé? Van wie waren de profeten getuigen? Van God. Hele juiste. Van wie zijn we er getuigen? Voilà. Het is niet de rare eend in de bijt, het is gewoon normaal. Het is redelijk normaal dat je het op die manier bekijkt. We zijn niet allemaal getuigen van de Heer Jezus. We worden ook kinderen Gods genoemd. De profeten worden de stem van God voor de regerende koning. Maar weder zijn Jezus stemmen voor iedereen. We zijn diegenen die de geest ontvangen en op die manier een stem vormen voor de ganse schepping. Het is niet de bedoeling dat we ook vervolging gaan uitlokken. Hé. Als het is dat de situatie hem voren doet, weet dat het zeker geen toeval is, of dat de samenloop van omstandigheden zou zijn, maar dat vertrouwen in hem, die dat allemaal al deuren gemaakt had. Hé. Jezus werd vervolgd, wij werden vervolgd, wij worden vervolgd. Dat is niet meer of normaal. Ik wil het hier niet als een doem- of donderpreek doen overkomen, dat zeker niet, maar er is hoop. Er is meer dan hoop. Voor de mensen die denken dat vervullen van de voorgaande verzen nog redelijk doenbaar was, dat hier is de testfase. Alles valt of staat met die vers. We zien al de vorige zaligspreking en beloftes het waard om vervolgd te worden. Dat is de grote persoonlijke hamvraag. En we er alles voor en over. Zien we de Heer Jezus als de koning van het nieuwe koninkrijk? Of hebben we het liever nog een klein beetje zelf onder controle? Wat een eer is het om hem te dienen onder zijn gezag. Wat een eer is het om hem, de koning der koning, de Heer der heren, de schepper God zelf, te dienen. En hem alle vertrouwen te kunnen leggen. Te leven, like of dat ze zonen leefde. Te spreken, like of dat ze zonen sprak. Wat een eer is het om vervolgd te worden. Omwille van hem. En wat is een beetje vervolging in een mensenleven? Omwille van de schepper God in vergelijking tot de koninkrijk die onze voortgang kent voor meer dan 2000 jaar lang. En bij wijze van spreken het ultieme doel is van de ganse schepping en de totale mensheid. Wat een eer is het om daarvan deel uit te maken. Op een dag gaan we hem zien, van aangezicht tot aangezicht. En we kunnen dus niet voorstellen hoe dat gaat zijn. Het gaat alle verbeelding te boven gaan. En toen word ik aan het pezen eigenlijk, best dat ik ermee bezig word, aan de vraag, maar wat is nu eigenlijk de vrucht van dienstbaarheid aan God? Ik wilde voorlezen, en het stukje, dat was eigenlijk het laatste vers van de bergrede. Ik wilde voorlezen en kwam de ratsap uit. De vrucht van dienstbaarheid aan God is een licht te zien in de wereld. Zijn we bereid om te veranderen? Maar we gaan dat doen van de laatste keer. Ik doe ook haar naar klantbinding. Bij deze.